Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. In deze dienst zal er voorbereiding worden gehouden voor het heilig avondmaal, dat volgende week zondag in de morgendienst zal worden bediend. Aanstaande woensdagavond zal er een bidstond worden gehouden in onze kerk, aanvang 7:30. Aanstaande donderdagavond zal er een derde Israëlavond worden gehouden in de zaal achter de kerk, aanvang 7:30. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Zullen we samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 31, de versen 5 en 11. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulp willen bieden. En vers 11, terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. Maar Heer, ik vertrouw in nood op u. Psalm 31, de versen 5 en 11.
Thank you.
gemeente plaatsen wij ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet en zingen wij als antwoord daarop Psalm 67, het eerste vers. De algoede God, zij ons genadig en zegen ons met overvloed. 67, het eerste vers. Na de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, laten wij het woord van de Heere openen en daaruit lezen. Lucas 22. Lucas 22. En wij lezen de versen 7 tot en met 16. Uit Lucas 22. De versen 7 tot en met 16. En daar lezen wij het woord van de Heere. En de dag van de ongehevelde broden kwam, op de welke het paascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: gaat heen en bereid ons het paascha, opdat wij het eten mogen. En ze zeiden tot hem: waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zeide tot hen: zie, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water. Volgt hem in het huis waar hij ingaat. En gij zult zeggen tot de huisvader van dat huis: de meester zegt u, waar is de eetzaal, waar ik het paascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote, toegeruste opperzaal wijzen, bereid het aldaar. En zij heengaande vonden het gelijk hij hun gezegd had, en bereiden het paascha. En als de ure gekomen was, zat hij aan, en 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. Tot zover de schriftlezing. We willen mediteren over vers 15. Vers 15, waar wij lezen: en hij zeide tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Tot zover. In ons gebedgemeente willen wij denken aan broeder Wouter Steunenberg, die deze week een ernstige rugoperatie moet ondergaan in het ziekenhuis in Nijmegen. We willen bidden om Gods genade en zegen. Zullen wij bidden? O Heere, heilige en heerlijke God, wat een wonder dat wij tot u mogen komen op deze zondagmorgen. Er staat beschreven in uw woord dat u een verterend vuur bent. En de mensen rondom de Sinaï, eeuwen geleden, toen u daar verscheen met rook en met donder en met wolken, daar hebben zij iets ervan verstaan hoe heilig de Heere is. En toen wilden ze niet meer dat u rechtstreeks tot hen zou spreken, maar dat u door Mozes tot hen zou spreken. Maar wat een voorrecht, Heere, dat wij niet gekomen zijn tot een berg vol onweer, en waarin uw heiligheid en uw onzagwekkendheid met schrik ons bevangt. Maar dat wij mogen komen tot de berg Sion, tot u, de Heere, die troont op een genadetroon. En dat is alleen maar mogelijk door de Zoon van uw liefde, omdat het offer betaald is in uw Zoon. En daarom mogen zondaren in de naam van uw Zoon tot u naderen met eerbied, met diep ontzag, met een besef van uw heiligheid. Heere God, wij bidden u of u ons in deze dienst met heilig ontzag wilt vullen voor u en voor uw woord. En dat wij het ook iets van mogen beseffen dat wij zonder de Heere Jezus eeuwig moeten omkomen. Dat er alleen maar leven is voor een arme zondaar in Christus Jezus. En zo, Heere, bidden wij u en vragen wij u om de genade van uw Heilige Geest. opdat wij een juist beeld van onszelf mogen hebben en een Bijbels beeld van wie u bent. Dat we onszelf mogen kennen als onwaardige overtreders van uw wet. En dat we maar goed mogen beseffen dat wij geen enkele recht hebben. Dat wij rechtelozen geworden zijn. En dat wij voor uw heiligheid niet kunnen bestaan. Omdat buiten Christus u een verterend vuur voor die zondaar bent. Maar Heere, geef dat wij ook een goed beeld van u mogen hebben. Dat we mogen beseffen dat u heilig bent en geducht, majesteitelijk en heerlijk. Maar dat u ook in uw Zoon, de Heere Jezus, barmhartig en genadig wilt zijn. En dat u zo tot ons komt, heel persoonlijk en ieder van ons, met die uitnodiging om met u verzoend te leven. Om met u in een nieuw leven te wandelen, in een leven van toewijding aan u, Heere God. Wij vragen en bidden u, of u met uw Heilige Geest de bediening van uw woord van morgen tot zegen wilt stellen. En of u wilt geven, Heere, dat uw naam verheerlijk mag worden. En dat wij mogen leren blikken op de Heere Jezus Christus, zien op hem, de overste leidsman en volleindige des geloofs. En dat er ook in ons hart waarachtig geloof mag zijn. Dat wij geloven dat u er bent en dat u een verbeloner bent van degenen die u zoeken. O Heere, wil zo dat geloof opwekken bij ons. Dat wij ook de noodzaak zien om u in ons leven te kennen en om in gemeenschap met u te leven. Heere, wilt u dan hartvernieuwende genade geven? U kent ons, u weet hoe het met ons gesteld is, waar we nog blind voor zijn en wat we moeten leren, of we nog volledig voor onszelf leven, of het met ons anders geworden is in ons leven. Of we hongerig en dorstig gemaakt zijn naar u. Of er misschien verachtering is in de genade. U weet wat wij nodig hebben. Of het een ontdekkend woord is. Of het een woord is dat tot bekering zal leiden. Of een woord van vertroosting of bemoediging. Of een woord van vermaning of aansporing. Heer, u bent de machtige, heilige God die tegelijkertijd precies weet wat een ieder van ons nodig heeft en dat ook kunt geven. Wilt u zo uit genade in ons midden zijn? Heere, zegent u de gemeente, bewaar haar en spaar haar. En werk met uw geest in ons midden tot de eer en de lof van uw heerlijke naam. Ook wanneer wij nu in de dienst van voorbereiding zijn op het heilig avondmaal, geef dat het voor ons een bijzondere week mag zijn. Een week waarin we aan u verbonden worden. Een week waarin uw kinderen zichzelf mogen onderzoeken en zo voorbereiden om aan de dis te gaan. En geef, Heere, dat zij die geen goddelijk recht hebben om aan te gaan, dat hun harten gaande gemaakt worden om te zien op u, om bij dat kruis van de Heere Jezus terecht te komen en daarvoor uw aangezicht hun hart te onderzoeken. O, geef dat het hierop mag uitlopen, dat zielen mogen beseffen en zien dat u alles voor hen bent. En dat ze zonder u niet kunnen en niet willen leven. En wilt u een doorbraak geven van het geestelijke leven. En wilt u nog trekken, Heere, tot uw dis. Wil ook bewaren, Heere, dat er ook hen die geen goddelijk recht hebben, zomaar vanzelf spreken zouden aangaan. Nee, geef dat er werkelijk een doden mag zijn van ons eigen vlees. En dat er een opstanding mag zijn in een nieuwe leven met u. Dat de vreze des Heren een beleefde werkelijkheid mag zijn in ons midden. Zegent u zo de gemeente. Verblijd ons door uw daden. daden. Werk met uw geest. Schenk nog opwekkingen en uitstortingen van uw genade in ons midden. Heere, verblijd ons door uw grote werken. En toon ons, Heere, dat u onze God wilt zijn. En dat u in ons midden bent en dat u toch met ons verder optrekt. Heere, verblijd ons door uw daden. Zegen de bediening van uw woord. Geef dat we mogen luisteren vanmorgen met aandacht en ontzag. Heere, wij bidden u om kracht voor uw dienaar om te spreken, zoals hij dat geroepen is te doen. Gedenk de zieken, hen die het moeilijk hebben, hen die door moeite heen gaan in hun leven, die door verdriet heen gaan, door een stuk eenzaamheid en een stuk onbegrip. Heer, u weet hoe er geleden kan worden. Wilt u een sterke rots zijn? De schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Wilt u zijn een toevlucht in de nood? We bidden u, Heere, of u bij hen wilt zijn die pijn hebben, die lichamelijke moeite hebben. Gedenk ook onze broeder Steunenberg, wanneer hij deze week naar Nijmegen moet voor een operatie. Heere, wilt u hem en zijn vrouw beiden rust geven in hun harten? En wilt u hen het vertrouwen geven dat u alles wel zult maken? En wil ons verblijden, Heere, door uw daden, dat die nare pijn waar hij voortdurend mee te kampen heeft, dat dat weggenomen mag worden en dat de operatie wel mag lukken. Heere, laat ook deze beproeving onze broeder ook meer aan u verbinden. En dat hij mag zeggen, de Heere was mij nabij en het was goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Heere, we willen u ook danken, ook als dienaar van het woord en zijn vrouw, voor al de blijken van liefde en hartelijkheid die we in de afgelopen week en ook gisteren mochten ontvangen uit het midden van de gemeente. Heere, heb dank voor alles wat u gegeven hebt en voor de liefde die we mogen ervaren, ook als predikant en predikantsvrouw hier in de gemeente. Heere, zegen ons verder, gaat u door en dank u voor bewarende en sparende trouw ook in het afgelopen jaar. En wilt u verder leiden en tot zegen stellen. Heere, hoor ons bidden. Delg uit onze tekorten. En verblijd ons met uw aanwezigheid in deze dienst. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zullen wij nu het eerste gedeelte lezen van het formulier voor de viering van het heilig avondmaal. En dan lezen we nu het eerste gedeelte van dat formulier in deze voorbereidingsdienst. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het. En zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn consciënties en geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle meinedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zal aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover dan het eerste gedeelte van het formulier. U krijgt dan nu gelegenheid uw gaven de Heere te geven. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. En dan zingen we Psalm 10, de versen 1 en 9. Psalm 10, de versen 1 en 9. Geliefde gemeente, wanneer wij de evangeliën lezen, dan beseffen wij dat wij geen biografie van het leven van de Heere Jezus hebben. Want dan zouden wij wel heel benieuwd zijn. Hoe zou het toch gegaan zijn de eerste 30 jaar van zijn leven op aarde? Dat is toch ontzagwekkend. God in mensenvlees hier op aarde. 30 jaar lang. En het enige wat we horen is dat ene moment dat de Heere Jezus in de tempel is. En dat heel mooi en leerzaam is, maar niet eens zo heel veel zeggend. Wanneer de Heere Jezus, die zijn bar mitzwa gedaan heeft, zoon der wet geworden is. Zoals andere Joodse jongens van 12 jaar. Er waren misschien wel andere Joodse jongens die op een andere wijze dan de Heere Jezus, maar toch ook wel daar wilden zijn in de tempel. Op zich is er heel weinig bekend van de eerste 30 jaar. En waarom is dat nou zo, jongens en meisjes? Dat de Heere Jezus 30 jaar lang op aarde geleefd heeft en daar weten we niets van eigenlijk. Waarom moest de Heere Jezus 30 jaar leven? Weet je waarom? Omdat de Heere Jezus jouw leven moet overdoen. Hij moet een mensenleven overdoen. En die dat mensenleven wordt overnieuw gedaan zonder zonde. Hij heeft altijd volkomen, volmaakt de wet van God gehouden. En dat volmaakt leven wordt dan gelegd over het kapotte leven van al zijn kinderen. De Heer Jezus moest niet alleen lijden en sterven voor de zonden, de straf betalen op de overtredingen. Hij moest ook de wet van God volkomen houden en dat kon alleen maar door hier op aarde te leven. En dat wordt beide de mens toegerekend. Door het geloof. En daarom heeft de Heer Jezus 30 jaar hier op aarde geleefd. En daarna nog zo'n 3,5 jaar waarschijnlijk wordt zo gedacht. Maar de eerste 30 jaar, daar weten we niets van. Bijna niets. En daarna die 3,5 jaar, ja, daar weten we wat meer van. Maar zelfs Johannes moest zeggen, de Heere Jezus heeft zoveel gedaan. Als we het allemaal moesten opschrijven wat de Heere Jezus gedaan heeft, dan kon de wereld zelf de boeken niet bevatten. Dus heel veel is ons niet overgeleverd. En dat hoeft ook niet. De Heilige Geest heeft ons een overvloed gegeven van handelingen en gedachten en van woorden die de Heer Jezus verricht heeft. Allemaal om ons tot de zaligheid te brengen. Maar als we nu de laatste dagen vlak voor zijn kruisiging kijken. U ziet, steeds worden daar vele hoofdstukken aan besteed in de evangeliën. Daar, die laatste uren, dagen voor het lijden van de Heere Jezus, daar weten we soms bijna van uur tot uur wat de Heere Jezus deed. En daarom ligt alle nadruk in de evangelie op zijn lijden en sterven. En zo zien we ook in dit gedeelte hier, dat wanneer de uren gekomen is, zegt de Heere Jezus, hier vers 14, en als de uren gekomen was, hier gaat, de woord uren wordt gebruikt, de tijd, maar we weten ook wat in die nacht gebeurd is, dan weten we wat de Heere gedaan heeft, heel gedetailleerd. En nu zien we dat de Heere Jezus dan aanzit in de opperzaal. Hij heeft zijn discipelen uitgezonden om een opperzaal te gebruiken van een ander. Kon dat dan zomaar? Kon de Heere Jezus ook dat veulen van die ezel nemen een week daarvoor om zo Jeruzalem binnen te rijden. Dat veulen was niet van hem. En die opperzaal hoorde ook iemand anders toe. Ja, maar vergis u niet. De Heere Jezus is toch koning. Koning der koningen. Hij heeft recht op alles. En het feit dat hij gewoon gebruik maakt van het veulen van een ander om de voorgaande Sabbat Jeruzalem binnen te gaan, of die zondag. En dat hij nu gebruik maakt van een opperzaal van een ander, daarin toont de Heere Jezus zijn koninklijke macht. Hij stuurt zijn discipelen uit, dat is donderdagmiddag. Stuurt hij zijn discipelen uit, twee van zijn discipelen, om de opperzaal in gereedheid te brengen. Hij zegt waar ze het kunnen vinden. Ze moeten een man volgen met een kruik water en dat doen ze. En ze vragen ook aan de huisvader, waar kunnen wij het Pascha vieren. Alles wordt in gereedheid gebracht. En dan zo tegen de benaderen van de avond, dan komt de Heere Jezus met zijn andere discipelen in die zaal. De spanning begint toe te nemen. De uur is gekomen. Het is donderdag zo tegen het vallen van de avond. Die nacht zal de Heere Jezus verraden worden. Later op die nacht. Die nacht zal hij verhoord worden. Eerst door de hoge priesters en daarna door het voltallige Sanhedrin. En daarna heel 's morgens vroeg. Voor Pilatus. En dan zal hij volgende morgen, dat is vrijdagmorgen, omstreeks 9:00, op de tijd van het morgenoffer in de tempel. Dan zal de Heer Jezus aan het kruis geslagen worden. En hij blijft daar urenlang. En om 12:00, vrijdagmiddag, dan zal het 3:00 donker worden tot 3:00 middag. En 3:00 middags, dan zal de Heere Jezus, dat is ongeveer de tijd van het avondoffer in de tempel, dan zal de Heere Jezus zijn leven afleggen. Dus binnen 24:00, vanaf nu gerekend, zal de Heere Jezus in het graf liggen. En dan zegt de Heere Jezus, terwijl hij al deze dingen volkomen weet, wanneer hij de straf van de Heere God al op zich voelt naderen, zegt hij tot hen, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijd. We denken na over Christus begeert dit Pascha te vieren. En dat is om 3 redenen. Dat is om zijn God, om zichzelf en om zijn discipelen. Christus begeert dit Pascha te vieren. Dat is om zijn God. Dat is om zichzelf. En dat is om zijn discipelen. Dus nu zijn we hier bezig bij het Joodse paasfeest. Jongens en meisjes, wat gebeurde bij dat Joodse paasfeest? Wat gebeurde dan? Er werd een lam, werd geslacht, werd gebraden. En dan gingen ze met elkaar eten, maar er was een bepaalde volgorde. En dat is belangrijk om die volgorde te weten, om ook dit gedeelte te begrijpen. En ook wanneer het heilige avondmaal ingesteld wordt, want u weet, dit is het laatste Pascha dat de Heere Jezus gaat vieren. Nu wordt het Pascha vervuld en nu gaat de Heere Jezus het avondmaal instellen. En wanneer gebeurde dat precies? Nou, dan moet u weten hoe zo'n Joodse paasviering plaatsvond. Het begon met een gebed van dankzegging door de vader, het hoofd van het gezin. En dan dronken ze de eerste beker met wijn. Die beker ging rond. Waarschijnlijk was dat wijn met water vermengd. Daarna werden bittere kruiden gegeten om hen te herinneren aan de bittere slavernij in Egypte. En dan was het de gewoonte dat de oudste zoon zou vragen aan de vader, vader, waarom vieren wij dit? En dan ging de vader het verhaal, de geschiedenis van de uittocht uit Egypte en door de Rode Zee vertellen aan zijn gezin. En hoe de Heere hem verlost had uit die bittere slavernij van Egypte. En daarna zongen ze psalmen 113 en 114. En dan dronken ze hun tweede beker met wijn. En daarna vond de eigenlijke paasmaaltijd plaats. En dan werd dan een gebraden lam werd opgesneden en verdeeld. En samen met ongezuurde broden, dat is dus brood wat niet gerezen is. Een soort platte, een soort crackers zou je kunnen zeggen. Dat werd dan gegeten. Dan mocht men zoveel eten als men wilde. Het was echt een maaltijd. En daarna werd de derde beker wijn rondgedeeld. En de aanwezigen zongen toen de psalmen 115 tot en met 118. En de maaltijd werd besloten door de vierde en de laatste beker rond te delen. Dus dat zal hier nu ook plaatsvinden. En de Heer Jezus heeft nu het avondmaal ingesteld na het eten van het lam. Dus nadat ze gegeten hadden, vlak voor de derde beker. Toen heeft de Heer Jezus die beker rond laten gaan. En toen het heilig avondmaal ingesteld. En toen dat stuk brood gepakt en rondgedeeld. En nu zou de kerk het avondmaal vieren in plaats van het Pascha. En daarna, zegt Matthäus ons, 26, 30, daarna, na het instellen van het avondmaal, zongen ze de laatste psalmen, 115 tot en met 118. En toen gingen ze uit naar de Olijfberg. Dus zo weten we ongeveer wanneer de Heer Jezus het avondmaal heeft ingesteld. Nu zegt de Heer Jezus hier, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijd. En dat is een heel diep woord. Een heel diep woord. Grotelijks begeerd. Dat is een Hebreeuwse manier van zeggen. En daarbij wordt het werkwoord herhaald. Dus wij hebben vertaald grotelijks begeerd. Er staat in het Grieks, ik heb begerende begeerd. Bijvoorbeeld, u kent die uitdrukking ook wel uit de Bijbel. Vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En zegenende zal ik u zegenen. Kijk, dat is een Hebreeuwse manier van zeggen. Dan wordt het werkwoord verdubbeld om de zwaarte ervan tot uitdrukking te brengen. En zo heeft de Heer Jezus hier ook zeer sterk verlangd en begeerd om dit Pascha met u te vieren. Dit laatste Pascha. Vlak voor zijn verschrikkelijk lijden. De Heer Jezus verlangt hiernaar. Waarom? We kunnen zeggen in de eerste plaats om zijn God. Om zijn God. Zijn God had dit Pascha ingesteld. En nu was de tijd gekomen dat deze goddelijke inzetting vervuld zou worden. En daarmee zou het Pascha overbodig worden, niet meer nodig zijn, geen nut meer hebben. Want nu zou het lam der wereld komen die de zonde der wereld wegneemt, het lam Gods. En nu zou het bloed gestort worden. En nu zou de vervulling van het Pascha plaatsvinden. Kijk, als u een nieuw huis bouwt, en u bent ermee bezig, dan kijkt u naar de bouwtekening, hoe het gaat. Als het huis er staat en alles is klaar, gaat u dan nog naar de bouwtekeningen kijken? Nee, die stopt u ergens weg, daar kijkt u nooit meer naar. Want het gebouw staat er, en zo is het ook nu met het Pascha. Het Pascha waren echt de bouwtekeningen voor het feitelijke wat komen zou, het kruis van de Heer Jezus. En wanneer dat gekomen is, dan zijn de tekeningen, de afbeeldingen niet nodig. En zo is het Pascha ook niet meer nodig. Want de Heer Jezus wist dat nu het moment gekomen is dat er een volkomen betaling moest plaatsvinden voor de zonden. En nu zou Christus de roeping van zijn God uitvoeren. En nu zal het Joodse Pascha vervangen worden door het heilig avondmaal. De Heer Jezus wilde dit vieren voor zijn God. Want hij moest gehoorzaam zijn aan de goddelijke inzetting van het Pascha. De Heere had dat toch voorgeschreven. En daarom wilde de Heere Jezus dat ook doen. Maar na morgen hoeft het nooit meer gevierd te worden. Maar nu nog wel. En de Heere Jezus moest toch de wet van God volkomen houden. En de wet had, had gesteld dat het Pascha gevierd moest worden. En de Heere Jezus is een trouwe zoon van de wet. En daarom heeft hij ook met overgave die wet van zijn vader gehouden. Hij was toch geworden onder de wet. Hij moest toch die wetten houden. En hij deed het met vreugde. De Heere wist ook dat zijn God wilde dat nu het avondmaal ingesteld zou worden. En dat nu de vervulling zou komen, zegt hij ook in de volgende tekst, volgende verzen. Dat nu het koninkrijk God zou komen. Nu zou de Heere Jezus de grondsteen, het fundament leggen voor het komen van het koninkrijk van God. Dat zou de Heere Jezus bevestigen door zijn lijden en sterven. Nu is de tijd gekomen dat God zijn raad zou vervullen. En dat de Heere Jezus genoegdoening zou geven aan zijn God. En in overgave aan zijn God heeft hij dit Pascha gevierd. En zal hij ook het avondmaal instellen. De Heere Jezus wilde dat zijn God verheerlijkt zou worden. De Heere Jezus wilde dat aan het recht van zijn God voldaan zou worden. Dat nu de Heere God de betaling zou krijgen waar hij recht op heeft. Nu zou de goddelijke wet vervuld en de betaling zou geschieden. En Christus wil het doen. Hij heeft zeer sterk begeerd om dit Pascha te vieren als een bezegeling dat hij het lam God zou zijn. Dat hij de volle verlossing zou geven. En dan gaat het niet om een verlossing uit Egypte, maar dan gaat het om een verlossing uit de macht van de zonde en van de duivel en van het verderf en van de dood en van de hel. En daar dorst de Heere Jezus naar. Want hij is gevuld met liefde tot zijn kerk, met liefde tot zijn God. En hij verlangt erna dat hij straks in het koninkrijk Gods mag aanzitten met al zijn geliefden. Hoe is zijn heilig hart gedrongen met liefde om dit werk te vervullen. En dat hij die volmaakte gemeenschap zal bewerken tussen God en zijn volk. Nu zal de zaligheid verdiend worden. En daar verlangt de Heere Jezus naar uit liefde om zichzelf zo over te geven. En zo zien we dan dat de Heere Jezus grotelijks begeerd heeft dit Pascha te vieren voor zijn God. Het recht van God zou voldaan worden. Maar hij heeft het ook grotelijks begeerd voor zichzelf. Voor zichzelf. Want hij wist wat dit Pascha betekende. Hij wist wat er nu zou komen. Dat het bloed gestreken moest worden aan de deurposten en zonder dat bloed zou de verderfengel toeslaan. De Heere Jezus wist dat. Hij wist het als geen ander. En nu eet de Heere Jezus ook van dat lam. Maar hij weet dat lam zal voor mij geen bescherming geven. En dat bloed wat gestort is van dat lam kan niet bescherming bieden voor de Heere Jezus. Want voor hem is er geen betaling. Voor hem is er geen bescherming. Hij moet zelf betalen. Hij moet zelf zijn bloed storten. Hij kan alleen maar voor God komen met zijn eigen bloed. En al is hij de trouwe zoon van Israël, zonder enige zonde, hij zal toch de dood in moeten gaan. En nooit is het lam van het Pascha zo klein en zo nietig geweest als in dit uur. En nooit heeft iemand zo het Pascha gegeten als Christus. Hij neemt het vlees van het lam. Hij zegent het. Hij heft zijn ogen op tot God. En hij looft God met de Joodse formuliergebeden. Zoals die door de wet zijn voorgeschreven. En hij zingt vol overgave de psalmen die zingen van zijn eigen lijden en sterven. De Heer Jezus heeft zo gegeten, terwijl dat vlees hem brandde in de mond. Hij heeft de wet des Heren in zijn ingewand gedragen. Hij nam, hij at. En die spijs was zoet in zijn mond. Het herinnerde hem aan die heerlijke verlossing uit Egypte. Maar dat vlees was bitter in zijn buik, want hij moest betaling geven. Een pijnlijke, vreselijke betaling. Het zegel van Israëls verlossing, dat klaagde hem aan. Hij moest de dood in, geslacht worden. En hier is Christus geworden, de man die geen ontferming heeft. Hij is de eerste, maar hij is ook tegelijkertijd de laatste. Want hij is de enige die de plaats van dit lam kan innemen. En ja, we weten dat lam, dat moest gaaf zijn. En zuiver, jong en krachtig. En hier zien we Christus, die jong is in de kracht van zijn leven, zo'n 33 jaar. En hij is zuiver, zonder enig gebrek. Hij heeft de wet Gods volkomen gehouden. En nu moet hij lijden. Het is een verschrikkelijk lijden. En hij zegt het hier in de tekst, eer dat ik lijde. Voordat ik ga lijden, heb ik zeer begeerd om dit Pascha te eten. Want dit Pascha heeft hem ook herinnerd aan de verlossing die komen zou. Ook voor hem. Maar het zou wel een verlossing gaan in de weg van het recht, in de weg van betaling. De Heer Jezus heeft ook het kruis verdragen en de schande veracht, omdat hij ook uitgezien heeft naar de vergelding des loons. Hij heeft ook uitgezien naar wat de Heere God de Vader voor hem had weggelegd. Hij moest ook door die bitterheid heen waden, maar hij heeft ook uitgezien naar wat God hem voorgesteld had, dat door zijn lijden zou hij eeuwige zaligheid bereiken voor zichzelf, voor zijn kerk, voor al zijn verlosten. En hoe wordt hij gedrongen om dit te doen? En voordat hij dit gaat doen, wil hij graag dit Pascha nog eten. Hij wordt er zelf door bemoedigd. Hij heeft zeer begeerd om dit Pascha te eten. Het is een voorsmaak van de verlossing. En wanneer wij in een uur van voorbereiding zijn, en wanneer u kind van God, wanneer u de Heere kent en lief hebt, mag u er nou ook zo grotelijks begeren, zeer sterk verlangen. Want daar mag u toch ook bemoedigd worden. In uw strijd, u hebt toch strijd. Het gaat toch niet zonder strijd, dat weet u. En u wilt die strijd ook niet opgeven. U wilt die goede strijd blijven strijden in de kracht van de Heere. Want zonder u kunt u niets. En hier aan de tafel, dan mag u ook uitzien naar de vergelding des loons. Mag u ook uitzien boven uw strijd, ook de strijd tegen het inwonend verderf, waar u zo vaak in onder ligt. Mag u ook uitzien naar die heerlijke toekomst. Mag u vertroost en bemoedigd worden. De Heer Jezus weet dat u dat nodig hebt. En daarom heeft hij daartoe zijn avondmaal ingesteld. opdat we in de weg van voorbereiding, in de weg van zelfbeproeving in deze week aan zouden komen. Want de Heere weet, hij had het zelf, had hij het nodig. En hij weet dat zijn volk het ook nodig heeft. Uitzicht op de heerlijkheid, op de verlossing, wat komen zou. Dat zoals het nu is, blijft het niet. De Heere leidt zijn volk naar het koninkrijk Gods. Wat zo schoon, zo mooi, zo groot, zo heerlijk, zo diep, zo rijk, zo vervullend. Daar zijn geen woorden voor. Die vreugde, die blijdschap, die vrede. Om in de glans van God te mogen wandelen. In eeuwigheid, in vrede. En zo zien we hier hoe het Pascha gevierd werd. Hoe de discipelen daaraan deelgenomen hebben. En laten wij ook in het geloof toetreden. Net zoals die Joden daarin gozen. Dat ze ook dat bloed moesten strijken aan de deurposten. En daarachter een schuilplaats hadden. Zo mogen wij ook met onze zonden, met onze vuile handen dopen in dat bloed van Christus. En strijken aan de deurposten van ons hart. Laten wij dan onze zonden overdenken deze week. Laten wij gedenken hoe wij God op het hoogst misdaan hebben. En dat wij zijn bloed nodig hebben op ons hart. Laten we het voor hem uitspreken. En laten we zeggen dat we niemand hebben dan hem alleen. En dat uw leven in overgave mag neerliggen voor hem. Laten we ons vertonen aan God de Vader van Christus. En hem belijden dat we van hem zijn afgevallen. Dat we hem op het hoogst misdaan hebben. En dat als een wonder hij zijn eigen zoon geeft. Als een betaling voor de zonden. Wat wonder, wat grootheid, wat majesteit is dit allemaal. Dat de Heere dit doet voor mensen als wij zijn. Zijn eigen zoon laat slachten. Want ook ons Pascha is geslacht, het welk is Christus Jezus, 1 Korinthe 5, 7. En laten we dan ook maar in deze week mediteren over die bittere kruiden die bij het Pascha waren, als een beeld van het verschrikkelijk lijden van Christus, maar als een beeld van ons eigen diep, verschrikkelijk, bitter afvallen van God. En overdenk dan zijn bereidwilligheid, zijn liefde en dat hij het enige offer is. De Heer Jezus heeft dit Pascha gevierd, ook voor zijn discipelen. Zijn discipelen. De Heer Jezus heeft het avondmaal gevierd met u, staat er. Ik heb dit zeer grotelijks begeerd te vieren met u. Met u, wie waren dat voor discipelen? Nou, er waren discipelen die daarvoor te beroerd waren om hun eigen voeten en elkaars voeten te wassen. Niemand wilde de minste zijn. En hierna leest u het dat ze ook strijd hadden aan het avondmaal over wie de meeste zou zijn. Het is te denken dat dit ook voor die tijd heeft plaatsgevonden. Het is niet altijd alles in chronologische volgorde in de evangelie en dat hoeft ook helemaal niet. Maar in ieder geval voor zulke mensen die met elkaar nog zaten te ruzien, zegt de Heer, ik heb met u begeerd. Wat een wonder. Ik denk aan Zacchaeus. Ik wil in uw huis zijn. Nou, hoe kon dat? En met zulke discipelen, met u. Nou, gemeente, dan is er hoop voor ons. Dan is er hoop voor u en voor mij. Als de Heer met zulke mensen zeer begeerd heeft het avondmaal te vieren. Wat een wonder met u. Zijn liefde dringt hen. Want alzo hij de zijnen die in de wereld lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde, Johannes 13 vers 1. De Heer Jezus had hen lief met een brandende liefde. Daarom verlangde hij met hen. Niet omdat zij zo mooi of aantrekkelijk of lief waren. Of echt zo vriendelijk en zo hartelijk en zo zacht. En echt lief waren ze helemaal niet. En dat zijn u en ik ook niet. Maar omdat God hen van eeuwigheid af heeft lief gehad. Soevereine, vrije liefde. Daarom verlangt de Heer Jezus met u dit avondmaal te vieren. Wonder van genade. Al waren ze nog weerzinwekkend. En al waren ze nog zo vol onbegrip. Dat ze niet wisten eigenlijk waarvoor de Heer Jezus zou lijden, eer ik lijden. Dat begrepen ze nog niet hoor, dat hij moest lijden. En nou heeft de Heer Jezus voor zo'n volk zich overgegeven. Een volk dat opstandig was, een volk dat onbekeerd was. Een volk dat geen schoonheid had, geen begeerlijkheid had. En toch had hij hen lief. En die discipelen, wie zaten daarbij? Nou, Judas was daarbij. Judas die hem verraden zou, later wordt hij door de Heer Jezus ook weggestuurd. Maar hij zat er toen nog wel bij. Hij heeft Judas nog gewaarschuwd, toen nog. Maar we denken aan Petrus die hem straks zal verloochenen. Over een paar uur. En al de discipelen, ze renden alle kanten heen straks. En zo is het ook aan het avondmaal. Dat de gasten aan het avondmaal ook geen waardigheid in zichzelf hebben. Ze moeten zichzelf ook aanklagen. Dat ze niet zijn die ze moeten zijn. En daar hebben ze ook droefheid over. En weet u, het is ook onontkoombaar dat aan het avondmaal zullen ook wel hypocrieten zitten. Er zullen ook wel hen zitten die daar geen recht op hebben. En daarom moeten we onszelf onderzoeken of we inderdaad droefheid over de zonde hebben. Of de Heer Jezus wel de hoogste plaats in ons leven inneemt. En of hij inderdaad het doel van ons leven geworden is. En dat we voor hem begeren te leven. Maar er zullen ook hypocrieten zijn. Maar dat mag u niet afhouden van dat avondmaal. Dat gebeurde toen ook niet. Judas zat daarbij. Maar dan gaat de Heer Jezus niet zeggen, nou, dit gaat zo niet. Nee, hij zat daaraan, hij vierde Pascha ook met Judas. Het is onontkoombaar. De Heer Jezus heeft zelf ook gezegd, tarwe en onkruid groeien samen op. En daarom zijn wij persoonlijk voor onszelf verantwoordelijk. Maar we zijn niet verantwoordelijk voor anderen die daaraan zitten. En wanneer mag u nu aan het avondmaal? We hebben het gelezen uit dat prachtige formulier. En u weet ook vraag en antwoord 81 van de Heidelbergen Catechismus. Daar staat het ook zo prachtig verwoord. Voor wie is het avondmaal? Voor hen die zichzelf verootmoedigen over hun zonden. Bedroefd zijn over hun verdorvenheid. En dat u toch vertrouwt op het verzoenend bloed van Christus. En dat betekent dat u vlucht tot de Heer Jezus. Dat u pleit op zijn bloed. Dat u geen andere bedekking hebt voor uw zonden dan hem. En dan begeert u dat u voortaan niet meer voor uzelf zult leven. Maar voor hem die zijn bloed gestort heeft. En dan wilt u niet meer van uzelf zijn en dan begeert u dat dat geloof versterkt wordt. dat die band met Christus versterkt wordt en dat u in een nieuw godzalig leven zult wandelen. Nou, voor zulke mensen heeft de Heer Jezus een avondmaal ingesteld, die geen gerechtigheid in zichzelf vinden, maar hun gerechtigheid buiten zichzelf zoeken in dat heerlijke offer van Christus. En al is er nog zoveel zwakheid in u overgebleven, zoveel gebreken, dan is dit nog geen reden dat u niet mag aankomen. Want in de weg van het vluchten tot de Heere Jezus, in de weg van het gelovig omhelzen van Christus, is er een toegang tot het avondmaal. Ook al zien we nog zoveel tekorten en gebreken in ons eigen hart. De gasten aan het avondmaal dienen zich van harte te bekeren en Christus als de enige grond te hebben. Uw bekering is niet de grond. Uw geloofservaringen zijn niet de grond om aan te gaan. Uw lieflijk gevoel van de nabijheid van Christus is niet de grond. Dat is allemaal heel mooi en dat is ook tot op zekere hoogte ook nodig. En zo werkt Gods geest. Maar de grond ligt in Christus alleen, in zijn volkomen offer. Dan valt alles van ons weg, dan ziet u hem en zijn offer alleen. En laat er dan ook zelf onderzoek zijn. Is de Heere Jezus het niet waard om beleden te worden? Is de Heere Jezus niet de enige en de belangrijkste die in het centrum van ons leven staat? En buigt u uw knieën voor hem die een eeuwige liefde heeft. En voor wie heeft de Heere die liefde? Voor hen die tot hem vluchten. Want een kind van God komt nooit uit boven dat toevluchtnemend geloof. En dan komt u met berouw, met een hongeren en dorsten naar hem en naar zijn gerechtigheid. Onderzoek u zelf ook of er een verachteren is in de genade. Of misschien dat u zich opstelt als een verrader. En dat u het zelf niet eens doorhebt. Dat u meer liefde tot geld hebt dan tot Christus. Meer liefde tot uw eigen eer en uw status en uw positie en de beeldvorming voor anderen dan voor Christus. Onderzoek of u een afkeer hebt van het kwaad rondom ons en in ons. En overdenk dan dat bitter lijden en sterven. Ga de uren maar na voor uzelf in uw stille tijd. Mediteer erover. En laat uw hart maar week worden. En spreek het voor hem uit dat al uw begeerte op hem gericht is. En dat hij alles voor u is. Ja, en dan kan er wel een strijd zijn in het leven van een kind van God, want u bemerkt dat uw geloof zo zwak is en u ziet zoveel gebreken en zoveel tekorten en dat er strijd is. En dan kan het zijn inderdaad dat de mens de Heere niet in zijn leven de plaats geeft waar de Heere recht op heeft. En er moet bekering voor plaatsvinden. Maar het kan ook in de strijd van een kind van God zo zijn dat hij zo'n strijd bij zichzelf bemerkt, dat hij daarom niet durft aan te komen aan het avondmaal. Omdat u nog steeds tegen bepaalde zonden strijdt. En u hebt er verdriet over dat die zonden nog in u zijn. En u wilt die zonden eerst helemaal overwinnen. U ziet uw eigen verdorvenheid. En zolang die niet overwonnen zijn, komt u niet aan het avondmaal. U ziet uw eigen vuil. En u walgt ervan. Maar hoe bad David niet om een rein hart in Psalm 51? En hoe heeft in Romeinen 7 Paulus niet geklaagd en gekreund vanwege dat inwonend verderf? Dat hij het goede begeerde te doen, maar hij deed het niet. Hij zegt, ik doe dat goede niet. Het verkeerde, dat doe ik, zegt Paulus. En Johannes zegt het, als we zeggen dat wij geen zonde hebben, bedriegen we onszelf. Kijk, juist een diep besef van zonde en juist er tegen te strijden en er juist een afkeer van te hebben, dat is een blijk van het werk van God in uw leven. U klaagt omdat u juist geleerd hebt de zonde te herkennen in uw leven en dat u er tegen bent gaan strijden. En omdat u er tegen strijdt en omdat u dat kwaad en zonde ziet, daarom komt u niet aan het avondmaal. Kijk eens even, als u nou een vijver hebt en er zit allemaal modder onder in die vijver. En u gaat nou die modder eruit halen. Of allemaal groene algen zitten in die vijver. En u gaat die algen eruit scheppen over de hele watertroebel. Maar het is een blijk van zuivering. Want u bent bezig het uit te zuiveren. Of als er een brandend vuur is. En u pakt een deken en u slaat erop. Er komen allemaal vonken springen er rond. Waren de eerste niet. Nu allemaal vonken, maar u slaat erop. Juist, dat is een teken dat u dat vuur aan het uitblussen bent. Kijk, wanneer u tegen de zonde strijdt, dan komt er juist onrust. Dan komt er juist moeite en dan komen er vonken en dan lijkt alles vertroebeld te worden. Maar het is geen teken van ongeloof. Dat is geloof. Want het kan ook zijn dat alles pais en vree in uw leven is, maar dat de modder nog dik op de bodem van uw hart ligt, maar u raakt het met geen vinger aan. Het is als een gezwel dat onderaan de huid zit en er groeit wat huid overheen. Het kwaad zit er nog, het venijn, maar er groeit iets overheen. Het lijkt allemaal goed. En u voelt geen smart. En alles gaat goed, geen last van uw zonden. Maar het kwaad zit er. Laat er daarom oprechte verootmoediging zijn. En een diep onderzoek naar onze zonden. Ja, neem uzelf maar onder de loep. Hoe leven wij? Wat is onze houding? Neem daar nou de tijd voor. En dat u de enige toevlucht overhoudt. In Christus Jezus. En dan strijden tegen die overblijvende zonden in de kracht van de Heere. Want zonder hem kunt u niets. En laat het kruis voor u de toevlucht zijn. En een bron van vergeving en bemoediging en troost. En besef maar gerust dat deze strijd uw leven zal voortduren. Denk maar niet over de jaren is dat allemaal over. De strijd blijft. Ook dit is het kruis wat de mens op zich moet nemen en de Heere volgen. Die dagelijkse strijd. Kijk, stilstaand water, dat kunt u droogleggen. Maar een bron kunt u nooit droogleggen. Die bron komt steeds weer boven. En zo is dat nou ook in het leven van een kind van God. Maar denk dan maar aan dat lijden en sterven van Christus. Dat de volkomen bedekking is voor al uw zonden. Wel nu, Christus wist dit allemaal. En hij wist waar de discipelen doorheen zouden gaan. En hij heeft hen bemoedigd al vooraf. Heeft met hen gesproken. En we denken ook daar in Johannes 13 tot en met 17, dat die heerlijke toespraak aan het avondmaal, dat de Heer Jezus daar urenlang gesproken heeft met zijn discipelen, heeft hen bemoedigd van tevoren, want hij had zijn discipelen zo lief om zijn discipelen te bemoedigen, heeft hij grotelijks begeerd dit Pascha te vieren, om hen vooraf te sterken, te vertroosten, wanneer ze verbijsterd zullen worden deze nacht, dat hun zaligmaker gevangen genomen wordt. En zo verlangde Heere Jezus met onwaardige discipelen. En zo verlangde Heere Jezus ook komende zondag bij leven en welzijn met zijn onwaardig volk. Dat volk dat aan hem verbonden is. Dat volk dat verlangt de Heere na te eten en te drinken. En hoe ligt het dan? Wat hebben we toegelaten in ons leven? Zijn we aan het verachteren in de genade? Gemurmureer tegen de Heere. Stort uw hart dan uit voor hem. En laten we onszelf onderzoeken. Want hij begeert nog steeds aan dit avondmaal zijn volk te bemoedigen, te vertroosten. Hij heeft grotelijks begeerd. Begeert u het ook? Amen. Zingen we Psalm 40, het derde vers. Zullen wij bidden en danken. Heer in de hemel, we mochten nadenken over hoe u zeer begeerd hebt dit Pascha te vieren en het heilige avondmaal in te stellen. En dat met deze uw discipelen. Het is een wonder van genade. Heere, doe ons dit overdenken. Hoe u verlangd hebt om dat recht van God te voldoen. Om de wet van God volkomen te houden en om aan het recht van God genoegdoening te geven, de betaling te schenken. En hoe u zelf ook bemoedigd werd door dit Pascha en dit avondmaal. En dat u uzelf zag als het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. En dat u ook zo'n verlangen had om uw volk, uw discipelen te bemoedigen. Heer, in de strijd die er kan zijn in het leven, laat die strijd ons niet van u afvoeren. Maar laten we zien dat die strijd ons aan u verbindt. O, laat die strijd er mogen zijn, de strijd tegen de zonde, het inwonend verderf. En als die strijd ons onbekend is, en als de Heere Jezus niet centraal staat in ons leven, en als u een onbekende voor ons bent, dan kennen we alleen maar uw naam en wat feiten van u, maar u niet persoonlijk in ons hart. Heere, laat het ons zien en laat het tot waarachtige bekering mogen leiden. Wees ons nabij in deze week. Schenk ons een gezegende week van voorbereiding. Geleid ons uit genade. Neem weg onze zonden in spreken en luisteren. Zegent u de zondagsschool die vanmiddag mag samenkomen. Gedenk de kinderen daar en de meesters en de juffrouws. Geef hen liefde om dit werk te doen. Gedenk heel onze gemeente om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 22, het derde vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.